Gemeente, de hand op de troon. De troon van God. Wie zou het durven? Wie zou zo dicht durven naderen tot voor de troon van de heilige God, die een verterend vuur is, bij wie niemand wonen kan? Mozes, die heeft de hand op de troon van God gelegd, toen hij bad voor het volk, zijn volk, voor het volk dat uit Egypte was bevrijd door de sterke hand van God. Biddende handen heffen zich omhoog, met in die handen de staf Gods. En de staf Gods was in de hand Mozes toen hij bad, een biddende Mozes. In oorlogstijd, als er strijd is, u zegt, een biddende man? Als er strijd is, dan moet je toch niet bidden, maar dan moet je vechten. Je handen vast omklemd houden aan een geweer. Strijden doe je met wapens. Nou, dat gebeurt ook onderaan de heuvel waar Israël strijdt met Amalek. Een vreselijke strijd. Amalek. Uit Esau gesproten. Dat volk heeft Israël in de woestijn overvallen op weg naar de Sinaï op laaghartige wijze. Wordt Israël aangevallen in de achterhoede. Een laffe daad. Een openlijke aanval in de woestijn durft men niet. Maar zo wel de achterhoede. En Mozes onderneemt een tegenaanval. Jozua is de generaal van de troepen. En Mozes, hij trekt zich terug op een berg om voor het strijdende volk te bidden. Bid en werkt. Strijd. Strijd de goede strijd des geloofs. In heel wat gemeenten zijn de belijdenisdiensten weer geweest. Belijdenis des geloofs. Dat misschien wel gezegd is, welkom de strijd. Maar zijn wij erachter gekomen, gemeente, over welke strijd het eigenlijk gaat in ons leven? Of zijn wij misschien in de achterliggende periode niet verder gekomen dan in de kerk tegen elkaar te strijden, om allerlei verschansingen op te werpen en onze stellingen in te nemen? Strijd? Zien wij nog wel de echte strijd waar het om gaat in ons leven en in de kerk? De echte strijd. Daar heeft Israël mee te maken in de woestijn. De Heere zelf heeft een strijd tegen Amalek. Wat is dat volk vijandig? De vijandschap van de Amalekieten heeft iets anti-goddelijks. Op weg naar de Sinaï, waar Israël de wet van God zal ontvangen, stuit Israël op Amalek. Amalek wil niet dat het volk van God de wet zal ontvangen op de Sinaï als teken van Gods verbond, want dit volk Amalek houdt van de wetteloosheid. Het verzet zich tegen het woord van God, het verzet zich tegen de wet des Heren. Het moet niets hebben van de aanhef van de wet. Ik ben de Heere, u God. En geliefden, dat is de strijd. Ook eerste zondag in de PKN. De echte strijd. De strijd tegen de wetteloosheid. De strijd tegen de zonde. De strijd tegen de duivel en zijn rijk. En staan wij nu, gemeente, in die strijd als een volk dat door de Heer is geroepen, dat in zijn verbond is opgenomen en zijn wet heeft ontvangen? O, die strijd tegen Amalek duurt nog steeds voort, want het is een geniepig volk. Ze vallen je aan in de achterhoede in de rug, daar waar de vrouwen, de kinderen en de zwakken zich bevinden. De boze kan zo gemeen zijn, je in de rug aanvallen, heel geniepig en doortrapt. En we zien het ook in onze tijd, hoe de zonde, de wetteloosheid wordt gepropageerd, hoe hartstochten worden opgeroepen. Af en toe een prikkelend plaatje in een tijdschrift op internet, via media, iedere keer weer een snerende opmerking over God en dienst. De boze begint bij de zwakken in onze samenleving, die niet zo hard lopen, die niet mee kunnen om hen te verwarren. Hij probeert de kinderen aan te vallen. Hoe lang zal de christelijke identiteit van scholen nog gewaarborgd kunnen worden? Hoe lang blijven de kinderen onder het gezag van de ouders staan, die bij het woord van God beleven? O, letten wij dan op onze gemeente. Laten we ons geen zand in de ogen laten strooien, want Amalek is bezig op alle fronten, maar zeker ook in de achterhoede, toppunt van lafheid. En de strijd die tussen deze twee volkeren, Israël en Amalek, ontbrandt, is niet zozeer een strijd tussen twee veldheren, maar het is strijd tussen de demonische machten en hem, die gekomen is om die machten te breken. Die de zonde doet, zegt Johannes, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des bozen verbreken zou. Het is een gevecht op leven en op dood van demonische machten die zich tegen God en zijn koninkrijk verheffen. En we kunnen ook denken aan wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, deze week 4 en 5 mei. Hitler in Mein Kampf uitriep dat het geweten een Joodse uitvinding was. En hij vervolgens alles in het werk stelde om dat geweten tot zwijgen te brengen, door dat volk tot zwijgen te brengen. Toen was Amalek in Europa weer opgestaan. Haman, de Jodenhater uit het boek Esther, die het op de volledige uitroeiing van de Joden had voorzien, is Agagiet, dus Amalekiet. En vandaar dat het Purimfeest, het feest van gedachten van nederlaag van Haman, en dat hij van Israël uit zijn moorddadige handen, altijd dit hoofdstuk gelezen wordt, Exodus 17. Dat is een vaste feestlezing in de synagoge. Haman vernedert de Amalekieten. God heeft zijn volk bevrijd. Laten wij ook in deze tijd, waar steun voor Israël wegvalt, des te meer gedenken. De bevrijding van dit volk uit de nacht van de gaskamers van demonische machten. En laten wij waakzaam zijn en alert op mogelijke tekenen van nieuwe aanvallen van Amalek. Strijd de eeuwen door. En hier worden mensen, en zeker ook jonge mensen, in onze tijd nog wel eens afgeschrikt door bepaalde verhalen uit de Bijbel, zeker uit het Oude Testament, bloederige verhalen, verhalen vol geweld en oorlog. Wat als gezegd wordt, dan staat het allemaal in de Bijbel. Wat is dan de bedoeling daarvan? Wil God dat dan? Geweld? Laten wij dan goed beseffen dat het niet zozeer om mensen gaat, maar om de geest daarachter, de geest die mensen tot slaven heeft gemaakt van de zonde. En denk daarom niet dat de strijd voorbij is, dat de strijd tot Israël beperkt blijft. Want later zal de apostel Paulus schrijven aan de christenen in Efeze, dat zij de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, dat wil zeggen tegen de aardse tegenstanders, maar tegen de geweldhebbers deze wereld en de geestelijke boosheden in de lucht. Dat wil zeggen, nog steeds is daar strijd. De strijd tegen de boosheden die er zijn om ons heen. Staat er niet in dat laatste vers van hoofdstuk 17 de oorlog des Heren tegen Amalek zal zijn van geslacht tot geslacht. Generaties lang zal die strijd voortduren. En het zal niet alleen een strijd zijn van Amalek tegen Israël, tegen de kerk en tegen Gods kind. Maar het zal de strijd zijn tegen de God van dat volk, de God van Israël, de God van de christenen, de God die de God is der ganse aarde. Het gaat om de Heere en zijn naam. Het gaat om zijn wet, gegeven op de Sinaï, die nog steldert voor alle generaties. En de aanvallen op die wet en dat woord van God, ze gaan door. Maar de Heere zal zich niet onbetuigd laten, want hij zal de strijd aangaan met Amalek. Het zal oorlog zijn. Oorlog tussen God en Amalek. De Heere heeft een doorgaande strijd, Amalek. Want wie aan zijn volk, wie aan zijn wetten komt, die komt aan zijn oogappel. En geliefde, hebben wij door dat het gaat in ons leven om die strijd. Of strijden wij misschien aan de verkeerde fronten? Hebben we door dat het gaat ons leven, maar ook de kerk, om die strijd tegen de zonde, tegen de wetteloosheid, het evangelie van Gods genade, Jezus Christus. En dat de Zoon van God gekomen is om die boze machten te breken. Wordt de zonde niet vaak goed gepraat? Mensen heten slachtoffers te zijn van de maatschappij die niet zijn ervan overtuigd dat het met een aantal zaken in die maatschappij grondig mis is. Maar hebben wij daarmee ook het wezen van de zonde in het oog? Zit de zonde niet in ons eigen hart, in onze ongehoorzaamheid jegens God? En die zonde wekt vijandschap en boosheid op. Daarom moet er tegen die zonde gestreden worden, want God heeft de strijd aangebonden tegen alle anti-goddelijke machten. Ach, een mens kan erover struikelen en vallen. Saul bijvoorbeeld, de eerste koning van Israël. Hij nam het woord van de Heere niet serieus. De Heer had gezegd, roei Amalek uit. Maar Saul ooit het op een akkoordje met Amalek, liet de koning van Amalek in leven. En daarmee verwierp Saul de Heere en ging hij zijn eigen weg. Hij nam de bedreiging van Amalek niet serieus. God verwierp Saul. En gemeente, dan hoeven wij geen ketterjagers te zijn om al gevaar te ontdekken. Maar dan beseffen wij toch wel de Heere. Hij heeft een strijd van generatie op generatie tegen de zonde. Om te beginnen in ons eigen hart. Want die strijd die gaat door onszelf heen. En die strijd die loopt ook pas door de kerk. Als wij door het wonder van genade van de Heere Jezus Christus geworden zijn. Hem mogen kennen oprecht geloof. Van ander met een hoofdletter, dan weten wij toch van die strijd, in de strijd gesteld. Heb je ook zo'n last van die achterhoede gevechten? Je hebt je voorgenomen om dat blad niet meer te lezen. En je doet het. En je weet van bepaalde dingen in je leven dat je tot zonde verleiden. En dat je er radicaal afstand van moet. En toch heb je er weer stilletjes van gesnoept van die zonde. Ik nam je voor om niet naar die gelegenheden te gaan waar met de godsdienst wordt gespot. En toch zat je er weer en deed je weer mee. Ik nam je voor om niet zoveel aandacht te besteden aan al die uitdrukkingen en geld uit te geven aan zaken die overbodig zijn. Toch heb je weer gedaan. Achterhoede gevechten. Ze maken je moe. Ze maken je bedroefd. Ze doen je verzuchten. Deze strijd win ik nooit. Ik ga onder. Droefheid in onze ziel vanwege overblijvende verdorvenheid van ons vlees. Ik ben mijn zonden moe. Moet ik dan altijd maar weer strijden? Ja, want het is strijd des Heren. De strijd van God. De geest van de Heere Jezus, die heerschappij voert over uw leven, die u in beslag genomen heeft, die uw leven omvormt, die van uw leven iets moois wil maken, een getuigend leven, een leven van vrede en gerechtigheid, van liefde, van dienstbaarheid voor de naaste en voor de Heere. Het is de geest van Pinksteren die plaats maakt in het hart van de kinderen God en daar woning maakt. En het beeld van God, dat is Christus, weer gaat herstellen. Oh, maar dan wordt het niets in mijn leven. Dan komt er niets van terecht. Ik ben tot hink en tot zinken ieder ogenblik gereed. Ja, dat zal wel. Het wordt ook niets van uzelf. U bent vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar leest u dan niet wat hier staat in Exodus 17? De hand op de troon des Heren. U mag de hand leggen op de troon van God. Wat zegt u? Ik de hand leggen op de troon van God. Ja, maar dan kom ik nooit bij die troon van God. Ik mijn hand leggen op de troon. Kan een mensenkind zich dan zo ver uitrekken dat hij bij die troon van God komt? Wat bedoelt Mozes daarmee? Nou, hij heeft zelf het voorbeeld gegeven hoe een mens zijn hand mag gaan leggen op de troon van God. Wat heeft Mozes gedaan toen die vreselijke strijd woedde kieten, toen de oorlog des Heren woedde tegen Amalek? Toen gaf Mozes Jozua het wel om te strijden tegen Amalek in het dal. Maar zelf ging hij op de hoogte van een heuvel staan. Met de staf Gods in zijn hand. En toen heeft hij de handen omhoog geheven. Met de staf Gods. Heeft hij toen niet de hand gelegd op de troon van God? En wat de Heere gesmeekt om een zegen voor Israël in de strijd. En iedere keer wanneer die handen omhoog gingen, met daar in de staf Gods, was daar de overwinning van Israël. Dan werd het volk sterkt. Dan ervoeren zij de kracht van God. Er werd een hand gelegd op de troon van God. Er werd een staf gelegd op de troon. Niet dat die staf een magisch middel is, een tovermiddel. Maar door God van gedachten verandert en zijn volk gedenkt in zijn ontferming. Nee, maar die staf doet ons denken aan de grote daden van God in het verleden. Denken we aan de doortocht van het volk door de Rode Zee. Hebben we van lezen, die bekende geschiedenis, die onze jongens en meisjes ook wel kennen. Het volk daar stond voor de Rode Zee. Ze konden geen kant meer op. Aan weerszijden de bergen, achter hen de Egyptenaren oor en het water. En dan die aarzeling van het volk. En dan het gemopper van het volk. Het is iets van de lucht. En dan komt daar het bevel van de Heere tot Mozes, de knecht van God. De middelaar van het oude verbond zegt tot de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En daar staat daar Mozes, de middelaar van het oude verbond. En hij strekt zijn staf omhoog over het water. De staf Gods. En dan komt daar een pad door de woeste wateren. Dan komt er een weg voor het volk. Geweldig. De staf van God herinnert ons aan Gods eigen werk. Van verlossing en bevrijding. Als Mozes hier de staf weer gebruikt, dan doet hij daarmee een beroep op Gods trouw. Dan houdt hij de Heere zijn eigen werk voor. Hij legt de hand op de troon van God. Hij waagt het met Gods eigen woord om tot voor de troon van God te komen en daar de staf neer te leggen, pleitend op Gods eigen woord, zijn eigen belofte, biddend, smekend als een hemeltolk voor zijn volk. Geliefden, waar wordt de strijd ten diepste gestreden? Is dat nou beneden daar in het dal, waar Jozua bezig is? Of wordt de strijd ergens anders beslist? Wie beslist de strijd? Dat is Mozes. Dat is Mozes. Met de hand op de troon. Met zijn gebed. Met zijn bidden en smeken. Door de staf te leggen in de troon van God. En als we dan eens denken, gemeente, aan de situatie waarin wij als kerk, als gemeenten zijn terechtgekomen, moeten wij verder? Nu onze kerk een weg is gegaan die wij niet begeerd hebben. Nu we ons bezwaard voelen en breuken zich hebben voltrokken. Zijn er onder ons vandaag die de staf Gods leggen in de troon van God en bidden, o God, wees ons genadig, want wij hebben het bedorven. Onze weg is niet recht. We trekken als een murmurerend volk door de woestijn. En de strijd loopt dwars door de kerk heen, want we kunnen het niet verdragen dat er zaken geregeld worden in de kerk die tegen ons wordt ingaan. De achterhoede wordt aangevallen, dat we er van een kerk terechtkomen die trouweloos handelt. Hebt u wel eens de hand gelegd in de troon van God? Ook nu wij ons niet willen onttrekken aan de weg die de kerk gaat, want we hebben schuld aan haar zonden. Het oordeel begint in het huis Gods, en het oordeel gaat over de kerk. Maar we kunnen niet onder die schuld vandaan lopen. We kunnen onze vuisten wel ballen en dreigende taal uiten, maar het is beter als wij om redding wensen te vluchten tot des Heren macht, dan dat men ooit vertrouw op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Laten wij ons meenemen in een kerk die wij niet begeren, is dat handenwringend vandaag met de handen in de schoot, of ballen wij de handen tot vuisten? Gebruiken wij onze handen om ermee te slaan, of zijn wij op die plaats gekomen dat wij de handen naar God uitstrekken, naar de troon, en dat we de hand leggen op de troon van God? Daar wordt de strijd beslist, bij de troon van God, en niet in het dal waar Jozua strekt. O ja, dat is wel de strijd des Heren, de Jozua strijd. Maar heuvel wordt het beslist. Want er is een mens dat bidt de staf omhoog. En wij worden geroepen om hetzelfde te doen. Om te bidden. Om te bidden voor een kerk. Waar we deel uitmaken, misschien willen we dat helemaal niet. Om te bidden voor onszelf. Om te bidden voor land en volk. Om te bidden voor die strijders die dreigen te bezwijken. De handen van Mozes worden moe. Aaron en Hur nemen een steen waar hij op kan gaan zitten. En ze onderstutten zijn handen, zodat de handen omhoog geheven blijven met de staf. De strijd wordt beslist op de berg en bevochten in de woestijn. En dan zijn wij een nieuwe fase in de geschiedenis van onze kerk ingegaan. Ligt er nu een strijd bij in onze hand? Of leggen wij nu de staf neer op de troon van God? Geven wij de kerk uit handen, maar dan wel in handen van de Heer, die vanuit zijn troon hemel, zee en aarde regeert? U gelooft toch niet dat het God uit de hand loopt na 1 mei. Hij zit op de troon en dan nadert een Mozes en legt de hand op de troon. Hij zegt u, dat is Mozes, de man Gods, maar ik ben maar een gewone sterveling. Hoe zou ik ooit durven nadenken over God? Hij is al verterend vuur en een God bij wie niemand wonen kan. En de heiligheid van God doet ons beven. Maar ook die vuile handen van ons doen schrikken. Die kunnen toch niet zomaar neergelegd worden in die troon van God. Als wij een indruk daarvan krijgen wie God is. Dat wij gedaagd worden voor zijn rechterstoel. Wie kan dan overeind blijven staan? En wij worden gedaagd voor de stoel van God. Want wij komen onder het woord van de koning. En we zijn gedoopt in de naam van de koning. En heeft recht op uw leven, op jouw leven, op mijn leven, ons aller hart. En hij vervloekt alle ongerechtigheid en geloosheid, alle wetteloosheid, alle amalekieten. Ga niet zorgeloos verder als u niet verzoend bent met God door het bloed van Jezus Christus. Want het gaat ons aan die strijd. De strijd des Heren. Wie zal God zien en leven? Dat zijn de worstelingen van allen die getrokken zijn door God, die in de strijd gesteld worden. Op wie leven de hand van God rust. En soms drukt die hand heel zwaar. Als wij teruggeleid worden naar de oorsprong van alle ellende. Wanneer we steeds dieper inblikken in onze diepe val in Adam. Onze uitlappigheid in leven. We steeds meer gruwelen vinden in ons eigen harte leven. En onszelf aanklagen dat we tegen God gezondigd hebben. En geen van zijn geboden gehouden. Dan is die troon van God een rechterstoel die ons verdoemt. Die ons veroordeelt. Dan gaan we door het oordeel heen. In het gericht van God. Maar dan is daar ook die God die vrij spreekt. Want de Heer is onze rechter. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze koning. Hij zal ons behouden, zegt Jesaja. De ene hand op de mond. En de andere hand op de troon van God. Dat is wet en evangelie. Zonde en genade. Oordeel en vrijspraak. En wie durft dan te naderen? Verslagen zondaar. Zie vanavond in de troon van God. Het lam. Het lam. God, staande als geslacht. En Johannes Patmos heeft hem gezien. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht. Hebben de 7 hoornen en 7 ogen. In het midden van de troon is het lam God. Rondom de troon zijn 24 tronen met daarop de 24 ouderlingen. De kerk is daar vertegenwoordigd. Maar van die ouderlingen zit niemand in de troon. Alleen het lam zit in de troon. Zou een mens ooit in de troon van God kunnen zitten? Ach, op aarde doen wij niet anders en niets liever dan God van de troon proberen te stoten. En we zouden maar al te graag op de troon gaan zitten waar God met onze zonde, de diepste kern van onze zonde valt. Als God wil zijn, hem naar de kroon steken. Dat gaat de hele dag maar door. Opstandig volk als we zijn. En er zal een tijd komen, zegt de Bijbel, dat de zoon des verderfs zal zitten in de tempel. Je zou zeggen, in die troon van God, vertonende dat hij God is. Wat een tijd zullen wij nog beleven? Welke tijd gaan onze kinderen tegemoet? Wat staat ons nog te wachten als de vervolging zou komen? Het woede van Amalek gaat voort tegen Israël, tegen Gods kerk op aarde. En dan toch die troon, gemeente. Want hoe wij nou op aarde ook bezig zijn, om in die troon te klimmen als dieven over de muur. In de hemel ziet Johannes de ouderlingen rondom de troon zitten, maar in de troon het lam. Want de Vader heeft tot de Zoon gezegd, zit aan mijn rechterhand. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon terechthand naast mij. Tot ik de macht uw vijands heb verbroken. En u zijn nek tot een voetbank zei. Pasen. We gaan richting hemelvaart. Nog even. Dan mogen wij het weer gedenken als gemeente. Hij voert ten hemel op vol eer. De kerker zijn buit, o Heer. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van God in de troon van de Vader. En daarom is die troon een troon van recht en genade. En het was die troon al van Mozes. Want die had ook genade gevonden in de ogen des Heeren. Maar ook wij, die door genade de hoge priester mogen kennen. De hoge priester van ons belijdenis, Jezus, die de hemelen is doorgegaan en die medelijden heeft met onze zwakheden. Dan kan de Hebreeën schrijver zeggen, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. De troon is geopend, hangt geen bordje voor met verboden toegang. U mag komen, jij mag komen met alle vrijmoedigheid op de weg naar de troon. Ook vandaag, nu u het misschien wel moeilijk hebt als het gaat over uzelf, over de gemeente, over de kerk. En ze allemaal zo kort wat er gaande is in ons land. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Het lijkt er wel op. Het kan zo zwaar drukken. Persoonlijke zonden en zorg. Geestelijke zielennood. Benauwdheid en smart. Wat gaat er allemaal om in de zinnen? Huwelijksleed. Pijn. De verhouding tussen ouders en kinderen. Ook nog de kerkelijke pijn. De beschadigingen. De verwondingen. De ravage. Zou God zijn genade vergeten? En als God ons vandaag gadeslaat en dat doet hij, hoe keert zijn hart zich om en om? Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud. Gespleten door uw hand. Het wankelt. Het gevoelt uw slagen. Nee, dat laatste klopt niet. Voelden wij de slagen maar. kwamen we maar in de schuld, gezamenlijk, dan zou er hoop zijn, dan zou er het gebed zijn. Heere, red, genees ons van de plagen. Waar is de verootmoediging? Waar zijn de bidders onder ons, die de handen vandaag gelegd hebben op de troon van God? Waar zijn ze onder ontvlucht zijn? De troon van Gods Vader vanwege het Lam. In de troon. Alleen het Lam is in de troon. Hij legde op aarde zijn hand in de troon van God en vond geen genade. Geen barmhartigheid. Zijn handen werden stram gestrekt aan het kruis. Gebonden. De hoge priester die het offer brengt, is het lam. En hij blijft het lam. Zo ziet Johannes hem op Patmos. En hij ziet hem als de verheerlijkte. En als hij hem ziet, dan valt hij al dood aan zijn voeten. Maar hij ziet hem ook als het lam. En dat lam, gemeente, dat weet van de moeite. En van de strijd. Ook in je eigen leven. En dat lam weet van de strijd, Amalek, die strijd die nog steeds woedt op de aarde. Want de kerk is en blijft een strijdende kerk. Een volmaakte kerk is er niet op aarde, zal er ook niet zijn. Want de kerk bestaat uit gebroken mensen, verslagen mensen, zondige mensen. Doemwaardige mensen. Maar die krijgen het lam weer. Lam in de troon. En die gaan de hand leggen in de troon. Aanvankelijk schuchter. Niet wetend of ze er goed aan doen. Want ze kunnen zichzelf niet verklaren. Alles ligt zo verward van binnen. En ze moeten zichzelf er buiten zetten. En toch komen ze binnen. Omdat er een hand is die hen er binnen zet. Kom. Als de hand van het lam. Ook nu. Hij is er. In de troon van God. Zijn Vader. En dan mag de kerk vandaag belijden, wij hebben een voorspraak in de hemel, Jezus Christus, de rechtvaardige, en hij blijft onze voorspreker, want gingen de handen van Mozes nog naar beneden, omdat hij zo moe was. Bij Jezus is dat niet het geval, altijd is hij daar, voor het aangezicht van zijn Vader. En daarom mag u gaan tot hem zoals u bent. Verslagene van geest. Hij is er voor u. Voor jou. En door hem komt u tot voor de troon van God. En dan gaat de schuchterheid wijken. Dan komt de vrijmoedigheid door de Heilige Geest. Dan gaat de Heilige Geest je vrijmoedigheid schenken. Dan worden er voorbidders geboren, ook voor een kerk als de onze. Die zo vervallen is en die door het woestijnzand verder kruipt. Maar dan mag je weten, er is een staf. En er is ook een Mozes die het woord van God spreekt. En dat woord is niet weg. En de Heere, hij spreekt nog steeds. En vroeger sprak men wel over de belijdenis der kerk. Als een staf om te gaan. Soms als een stok om mee te slaan. Niet elkaar, niet de schaap, maar de wolven. De wolven die de schaapskooi willen binnendringen. De staf Gods wijst ons de weg. Gebonden aan het woord van God. Maar o, als die staf zich niet bevindt in biddende handen. Die op de troon van God gelegd worden. dan zal het ons niet baten hoe wij ook met die staf zwaaien. Om Christus wil de voorspreker, bidden wij God om zijn ontferming. En mag de strijd gevoerd worden tegen de verdervende machten, de aanvallen. En zal de strijd op aarde niet luwen, maar des te sterker worden, naarmate de grote dag nadert van Jezus komst op de wolken. Israël heeft Amalek geslagen in de woestijn. Dat is een voorbidder. Mozes heeft een altaar gebouwd voor de Heere. Teken van dankbaarheid en toewijding aan God. En de naam van het altaar onderstreept dat. De Heere is mijn banier. Dat wil zeggen, mijn bescherming. Vlag. Ik schuil onder die banier. De vlag van mijn God. Die de overwinning heeft behaald. Altaar. Een belijdenis van Gods grote daden. Het logo, het beeldmerk van de kerk waartoe we behoren, bevat een kruis en bevat in een stralenkrans. In de banier van koning Jezus vinden we ook het kruis. De strijd die gestreden is en gestreden wordt. En de overwinning is duidelijk. Zeker. De duif. De vrede daalt neer in het hart van een zondaar die in de kerk de troon van God vindt. En in die troon Christus. En als wij dan het vaantje strijken van een kerk die er niet meer is, laten wij dan het vaandel van koning Jezus verder gaan. Zegt de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Maar wel met die staf Gods in de hand. De Heere is mijn banier. En zij ingewonnen voor strijd van God. Dat we zeggen, ik ben overreed geworden, Heere. Gij hebt mij bekeerd. Gij hebt mij gegrepen. In het hart vermurwd, klein gemaakt. Ik buig onder het recht van God. Alles verliezend. Ik sterf alle dagen, zegt Paulus. Alle dagen. Want de strijd heb ik verloren. Uiteindelijk zijn we allemaal verliezers. Allemaal verliezers. Maar nou die andere strijd, die goede strijd, strijdend voor het recht van koning Jezus, die hele kerk, onder de banier van hem met de vlag in top. En dan die hand van ons op de troon van God. Dat is de vrijmoedigheid van het geloof. En die hand is zo belangrijk voor u, voor jou. Niet met de hand in de schoot blijven. Niet de handen in het haar. Maar de hand op de troon. Waar Jezus is. De rechterhand van onze Vader. Die ook voor ons bidt. En dat wij in die geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Daarom ziet u geen hand meer voor ogen, leg dan vanavond de hand op de troon, om te strijden voor de belijdenis van de kerk. Staf in de hand. Niet omdat wij zo strijdvaardig zijn of strijdlustig. In ons is geen kracht tegen zo'n grote overmacht. Maar omdat we weten, onze koning is van Israëls God gegeven. Hij is in de troon. Het Lam van God. In dat teken zullen wij strijden en overwinnen, want de strijd is des Heren. Amen.